U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht vanuit Sint-Oederode, het mooie dorpje in Brabant. Het is vandaag 23 maart en we zitten om meerdere redenen natuurlijk in een hele bijzondere tijd in het jaar. De allereerste reden is dat we in de vastentijd zitten en ik hoop dat het goed gaat met u, met alle voornemens die u hebt gemaakt, met alle offers die u hopelijk brengt. Maar we zitten om meerdere redenen nu in een bijzondere tijd, namelijk ook omdat we natuurlijk afgelopen zaterdag het hoogfeest hebben gevierd van de heilige Jozef. En ik wil daar vandaag wat uitgebreider over spreken, over deze patroon van onze heilige kerk. Maar het is ook een bijzondere tijd omdat we aanstaande vrijdag natuurlijk het hoogfeest van Maria Boodschap zullen vieren. Dus we zitten tussen twee gigantische feesten in. En aanstaande vrijdag natuurlijk extra bijzonder, omdat dan de kerk wereldwijd ook de toewijding zal uitspreken van Rusland en de Oekraïne aan het onbevlekte hart van de heilige maagd Maria. Ik heb er vaker over gesproken natuurlijk de opdracht in Fatima die Maria gaf aan de drie zieners, aan Lucia met name, dat tegen de paus gezegd moest worden dat Rusland aan haar hart moest worden toegewijd. En de paus die heeft heel de wereldkerk, met name alle bisschoppen, opgeroepen zich aan te sluiten bij deze toewijding. En waarom is dit zo belangrijk? Wat is de diepe les die we hieruit kunnen leren? Dat is dat vrede in de wereld niet allereerst iets is wat wij zelf uitdokteren, waar we heel lang over moeten vergaderen of waar we hele slimme politieke plannen op los moeten laten. Nee, vrede in de wereld is allereerst gehoorzaamheid aan God. We zien dat natuurlijk al bij Adam en Eva. De ongehoorzaamheid brengt de zonde brengt de dood. En de gehoorzaamheid die brengt het leven. En dat is ook het feest dat we aanstaande vrijdag zullen vieren, Maria Boodschap. Want we vieren natuurlijk dat het eeuwige woord, dat dat vlees wordt in de schoot van de heilige maagd Maria. Onze redding is nog nooit zo nabijgekomen als in dit feest. En juist stilstaand bij dat feest zien we ook dat de gehoorzaamheid van Maria haar tot nieuwe Eva maakt. Ze wordt wel genoemd Ave, Ave Maria, de nieuwe Eva. Eva was de moeder van alle ten dode opgeschreven mensen en Maria is de moeder van alle levende mensen. Omdat ze namelijk meteen een volmondig ja antwoordt op de uitnodiging van de engel van God om de Heilige Geest in haar schoot te ontvangen. En met dat volmondige ja-antwoord wijdt ze zichzelf volledig toe aan God. En daarom is het zo mooi dat de kerk nu in navolging van deze toewijding van Maria zelf ook een toewijding aan haar gaat uitspreken. Gehoorzaamheid dus, gehoorzaamheid aan de opdracht die God ons geeft en de opdracht die Maria ons geeft in Fatima. Eigenlijk is wereldvrede en is de redding van de wereld daarin gelegen dat wij als kerk doen wat de Heer en zijn moeder van ons vragen. En dat ook tot in de kleinste puntjes zo uitvoeren zoals het gevraagd is. We zullen er uiteraard de komende dagen nog heel veel voor bidden dat dit ook mag gebeuren. En met name natuurlijk dat ook alle bisschoppen het belang van deze toewijding mogen inzien. Dat ze niet moeten denken dat deze toewijding een bijzaak is of dat dat ook wel op een ander moment kan. Nee, dat moet nu aanstaande vrijdag. De paus heeft dat gevraagd. Dat is ontzettend belangrijk en daar moet nu al het andere voor wijken. Dat gezegd zijnde wil ik vandaag toch even kort nog stilstaan bij de patroon van onze kerk, de heilige Jozef. Want ook hij is in deze tijd ontzettend belangrijk. Juist in deze tijd waarin de kerk meer en meer onder druk komt te staan. En in deze tijd waarin onlusten nog niet afgelopen zijn. Daar kunnen we zeker van zijn. En Sint Jozef, de stille heilige, de patroon op de achtergrond zou je kunnen zeggen. Tot hem zullen wij aan het begin van deze podcast eerst ons gebed richten. En ik zal dat doen met een toewijdingsgebed aan de heilige Jozef uit het katholieke gebedenboek. En voor die toewijding zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Jozef, hoofd van de heilige familie. Ik wijd mij toe aan uw dienst en ik geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen tot meerdere eer en glorie van God, tot uitboeting van mijn zonde en tot eerherstel voor de beledigingen welke de harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij al de dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, vandaag dus Sint Jozef. Iedereen kent de heilige Jozef, maar wie kent hem nou echt? Het mooie is als je over de heilige Jozef gaat nadenken, als je tot hem gaat spreken, tot hem gaat bidden, dat je eigenlijk telkens tot de ontdekking komt dat je hem in je gebedsleven eigenlijk altijd een beetje verwaarloosd. Iedereen weet natuurlijk, het is een belangrijke heilige. Maar wie hebben nou echt een innige, intense relatie met deze grote heilige, deze grote aartsvader? En ik wil daarbij zeggen, waarom is dit zo ontzettend belangrijk? Omdat de kerk namelijk ons voorhoudt dat wij de heiligen moeten vereren. En binnen de kerk, binnen de traditie van de kerk, is er een hele mooie terminologie. En die zegt namelijk dat er voor twee heiligen in onze kerk een hele bijzondere verering is. U weet, aanbidding is alleen voor God, hè? Wij doen niet aan Maria aanbidding, zoals wel eens een beetje gekscherend wordt gezegd. Er is een verschil tussen aanbidding en verering. En door de verering groeien wij in liefde tot de heilige. En op het moment dat we dat doen, dan mogen we ook hun voorspraak verwachten. En dan zullen we via de heilige dichter bij de koning van hemel en aarde, Jezus Christus, komen. Maar er zijn dus twee heiligen die een hele bijzondere plek hebben in de verering van alle heiligen. En de eerste voelt u uiteraard al aan, dat is de heilige maagd Maria. En die heeft wat de kerk zo mooi noemt in het Grieks, daar hebben wij een hyperdulia voor. Dat is een Grieks woord, dulia betekent verering en hyper betekent hoog, zou je kunnen zeggen. Dus de hyperdulia die van ons gevraagd wordt als kerk voor Maria is een hoogverering. Dat wil zeggen, ze wordt niet aanbeden, maar ze wordt ook niet op een gewone manier vereerd zoals de andere heiligen. We hebben voor haar een aparte term en dat heet hoogverering. En dat is natuurlijk omdat Maria in haar zondeloosheid een unieke plek inneemt in het heilsbestel van God. En die hoogverering die komt natuurlijk weer prachtig naar voren straks aanstaande vrijdag als we haar hoogfeest zullen vieren. Maar er is nog zo'n mooie Griekse term binnen de verering van de heiligen en die is weggelegd voor de heilige Jozef. Want van de heilige Jozef zegt de kerk namelijk dat wij een protodulia hebben. U hoeft die woorden niet per se te onthouden, maar het is wel goed om het eens te horen. Protodulia betekent namelijk de allereerste verering. En waarom is dat zo belangrijk om te weten? Dat zegt namelijk, de kerk zegt daarmee, dat na de hoogverering van Maria, die dus echt verheven op een troon zit, hè, als koningin van hemel en aarde, onze allereerste verering daarna uit moet gaan naar de heilige Jozef. En dan kunt u zich afvragen, is dat in uw leven het geval? Ik moet eerlijk zeggen, in mijn leven niet, of te weinig. En daarom spreek ik er ook over, het is ook een aansporing aan mezelf om daar veel meer werk van te gaan maken. En als we kijken naar heilige verering, dan zien we natuurlijk vaak dat in ons eigen leven we zo onze persoonlijke voorkeuren hebben. Vaak heeft dat met onze naam te maken. Hè, dat we Gerardus of Hubertus of Antonius als patroonheilige hebben. En dat we om die reden die heilige bijzonder vereren. Maar er is als het ware een soort lichte, liefdevolle dwang vanuit de kerk om dus Sint Jozef op nummer 1 te zetten. Wat maakt deze heilige nou zo enorm groot? We denken natuurlijk allereerst, hij was trouw, hij was nederig. En dat zijn ontzettend belangrijke deugden. Die vormen inderdaad het hart, de kern van wie deze heilige is. Maar er is meer over Sint Jozef te zeggen. Want Sint Jozef was namelijk niet alleen maar de trouwe knecht die braaf deed wat God hem vroeg. Nee, Sint Jozef was ook een van de ingewijden in het mysterie van God. En we horen dat in de lezing van afgelopen zondag heel duidelijk, dat Jozef niet alleen maar iemand is die zomaar volgt wat nodig is voor Jezus en Maria, maar hij is ook ingewijd. Hij weet precies wie Jezus is en hij weet ook wie zijn vrouw, de heilige maagd Maria, is. Dus hij was volledig thuis in de kennis omtrent de persoon van Jezus Christus, de Zoon van God. En ik wil een klein stukje lezen uit het evangelie van afgelopen zaterdag, moet ik zeggen. Ik zei net zondag, maar dat moet natuurlijk zaterdag zijn, van het hoogfeest. Waarin heel duidelijk staat dat Jozef wel degelijk op de hoogte was van de plannen van God. Daar staat namelijk: de geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de Heilige Geest. Omdat Jozef haar man rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij erover in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen. Want hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Dit hele kleine stukje evangelietekst zegt ontzettend veel. Het zegt namelijk dat Jozef wist dat Maria, zijn vrouw, zwanger was van de Heilige Geest. Dus blijkbaar was hij op de hoogte van deze wonderdadige menswording, deze incarnatie van Jezus. En hij hoort ook dat Jezus degene is die het volk zal redden uit hun zonden. En Jozef als rechtschapen man, en zeker als kind van koning David, hij was van het koninklijke geslacht van David, die wist natuurlijk dat diegene die het volk van God, de Joden, uit de zonde zou redden, dat dat de Messias zelf was. Met andere woorden, nog voor de geboorte van Jezus was Jozef al op de hoogte van het feit dat Maria, zijn vrouw, zwanger was van de schepper van hemel en aarde zelf. En dat is natuurlijk een duizelingwekkend besef. En daarmee doorboren wij eigenlijk ook dat beeld van Sint Jozef, een beetje de eenvoudige timmerman die niet al te veel zich met theologie bezighield, maar die gewoon zijn mouwen opstroopte, oprolde en flink aan de slag ging. Dat was hij natuurlijk ook, maar dat was hij niet alleen. Als een man die wist dat zijn zoon Jezus Christus de verlosser was van het menselijke geslacht. En met die kennis begint hij steeds meer van Jezus en van zijn vrouw Maria te houden. En we zien hier iets heel belangrijks voor onze tijd, namelijk dat de liefde altijd gefundeerd moet zijn, geworteld moet zijn in de waarheid. En dat het begint bij de waarheid, dat horen we vandaag, of dat horen we in ieder geval in die lezing. Eerst de waarheid, het dogma zou je kunnen zeggen van de incarnatie, van de menswording. En vanuit dat dogma begint de liefde te ontspruiten in het hart van Sint Jozef. En als we kijken naar de liefde van Sint Jozef, dan zien we eigenlijk dat die zuiverder is dan de liefde van alle andere heiligen die we ooit gekend hebben. Want wat maakt een heilige tot heilige? Een heilige wordt heilig door het feit dat hij zichzelf volledig wegschenkt aan Jezus Christus en aan de moeder van de Heer, de heilige maagd Maria. En als we nagaan dat 30 jaar lang, dat is in ieder geval wat de traditie ons leert, 30 jaar lang leefde deze grote heilige Jozef in stilte bij dit heilige bruidspaar, bij Jezus en Maria. En hij deed alles voor hen. Elke hamerslag op de werkplaats was uit liefde tot Jezus en tot Maria. En je zou kunnen zeggen dat hij inderdaad in die zin het werk ook heeft geheiligd, geadeld. Op het moment dat hij met zijn hamer sloeg, dan sloeg ook zijn hart uit liefde voor Jezus en Maria. En daar komt bij dat we Jozef ook kunnen zien als de heilige van de daadkracht. Want we horen dus in de lezing die ik zojuist gelezen heb, horen we dat Jozef bij het ontwaken inderdaad genoeg wist: oké, ik kan Maria met een gerust hart tot mijn vrouw nemen. En er wordt wel eens beweerd dat hij daarover twijfelde om bij haar te blijven, dus dat hij van haar wilde scheiden, omdat hij misschien zou hebben gedacht dat Maria ontrouw was, dat ze daarom zwanger was. Maar dat is ook weer niet wat de traditie ons leert. Wat de traditie ons leert is dat Maria, of dat Jozef van Maria wilde scheiden, omdat hij zichzelf niet waardig achtte om de aartsvader van Jezus te worden. En dus de bruidegom van de moeder van God. Hij vond zichzelf niet waardig genoeg om die taak op zich te nemen. En we zien, waar ik het net over had, dat dus in het deugdelijk leven van de heilige Jozef, als het ware die liefde voor Jezus en Maria volmaakt is geworden. Dag in dag uit heeft hij ze ongetwijfeld omhelst met een hele tedere liefde, met een vaderlijke liefde. En het beeld van de heilige Jozef als oud opaatje, een beetje een gebrekkig opaatje, wat met veel moeite met zijn laatste krachten nog deze twee mensen weet te voeden, is ook niet goed. Want we horen namelijk in het evangelie dat Jozef niet zomaar een timmerman was, maar hij was een tekton in het Grieks. En een tekton is iemand die op de bouw werkt. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Jozef een jonge, krachtige man was, die zijn hele mannelijkheid, zijn hele kracht inzette om Jezus en Maria te verzorgen, te voeden, maar ook te beschermen. En daarmee bedoel ik, hij was de heilige van de daadkracht. Want we horen namelijk dat hij op het moment dat hij wordt gewaarschuwd door de engel, dat hij ook Jezus en Maria meeneemt naar Egypte. Hij beschermt ze. En Jozef kan voor onze tijd met name, en daarmee zal ik afronden, ook het model zijn voor de mannen van onze tijd. Je ziet tal van filmpjes en artikelen in tijdschriften over hoe een man tegenwoordig een man moet zijn. Allerlei tips en trucs hoe je een echte man kunt worden. En vaak heeft het er dan mee te maken dat je voor jezelf op moet komen en dat je kordaat moet zijn, et cetera, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk als we naar Sint-Jozef kijken, dan zien we het beeld van de ware mannelijkheid. Een nederigheid die hem niet tot watje maakt, maar nederigheid die hem laat erkennen dat God zijn meerdere is en dat hij vanuit overgave aan God, vanuit geloof in God, uiteindelijk zijn taak van harte op zich neemt, namelijk zijn taak om Jezus en Maria te beminnen tot aan zijn dood toe. En daarom is Sint-Jozef natuurlijk ook de patroon van een zalige dood. Want toen Sint-Jozef op zijn sterfbed lag, stonden Jezus en Maria in liefde om hem heen. En dat is natuurlijk precies het beeld waarin elke christen, elke katholiek wil sterven, namelijk volledig verzoend met Jezus en Maria, met hen aan je bed sterven, dat betekent een zalige dood. Ik wens u een hele goede laatste voorbereiding toe op het feest aanstaande vrijdag. En ik zal bidden dat inderdaad wereldwijd alle bisschoppen op een hele goede manier gehoor mogen geven aan de oproep van Paus Franciscus.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.